wat heb je nodig om eigenaarschap te kunnen geven aan je deelnemers? Om support te regelen voor hen. En tegelijkertijd ook dat zelf te kunnen ervaren. Dus zelf eigenaarschap te hebben over jouw manier van begeleiden. Jouw support. Jouw gedragenheid. Jouw gronding. Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. ...29 november is het Black Friday en ik heb een super sappige, sensuele aanbieding voor je. Dus als je daarvan op de hoogte wil zijn, zorg dan even dat je je inschrijft op mijn nieuwsbrief of hou de socials in de gaten. In de vorige aflevering deelde ik met je waarom je geen kopie van je leermeester of je opleidingsinstituut wil zijn. Heb je die nog niet geluisterd? Luister eerst die even. Want in deze aflevering ga ik erop verder. En vooral, wat heb jij vanuit jezelf toe te voegen aan de oefeningen die je geeft of aan de kennis die je deelt met je klanten, zodat je veel authentieker bent en geen kopietje van die geweldige leraar of die geweldige guru of die geweldige begeleider die jij ooit hebt meegemaakt en die iets voor jou heeft geopend. En wat je dan wil doorgeven aan je klant. Maar dat dan niet meer geladen is met jouw energie. Dus luister die eerst even als je dat nog niet had gedaan. En kom dan bij deze aflevering terug. In deze aflevering ga ik namelijk 6 onderwerpen met je delen. Die belangrijk zijn als je een eigen initiatie of een eigen oefening wil ontwikkelen. En in de volgende aflevering deel ik de verschillende fasen van zo'n initiatie of oefening met je, waardoor je zelf je eigen oefeningen kunt gaan maken. En ik bedoel dit niet als een stappenplan, expliciet niet, maar ik bedoel dit als een ingang waarnaar jij kunt kijken of die je kunt meenemen als je je eigen programma's aan het maken bent. En als eerste wil ik beginnen met de vraag van waaruit ontwikkel je deze oefening of initiatie? Wat is jouw bron? Wat maakt dit onderwerp waar jij een oefening of een initiatie over wil maken nu belangrijk voor je? Waarom is dit heel essentieel voor jou? Dus er moet een bepaalde vorm van geraaktheid zijn op je onderwerp. Dus laten we even een voorbeeld nemen, omdat het handiger is om over een voorbeeld te praten. Stel je voor, je wil een oefening doen waarin je mensen laat voelen hoe het is om hun levenslust wakker te maken. Ik noem maar even wat, en vooral dit omdat dat voor mij heel belangrijk is en ik daar verbinding mee heb. Maar als dat je onderwerp zou zijn, dan ga je je dus afvragen, wat is mijn geraaktheid met levenslust? En hoe ben ik dit tegengekomen in mijn leven? Wanneer was dit een onderwerp? En welke ontwikkeling heb ik hierin meegemaakt? En voor mij betekent dat bijvoorbeeld dat ik een ontwikkeling heb meegemaakt waarin ik uit mijn lijf ben getreden omdat er een te veel, te groot, te heftig en te dichtbij was. Waardoor ik dacht, nou, ik ga maar even weg uit mijn lijf. Want om dat ook nog te voelen met al die mensen die om mij heen zijn, is een beetje te veel. En tijdens mijn burn-out 25 jaar geleden ontdekte ik dus dat ik aan het werken was voor andere mensen om anderen trots te laten zijn op mij, maar niet vanuit mijn eigen levenslust aan het bewegen was. Ik bewoog niet omdat ik iets wilde brengen in de wereld. Nee, ik bewoog omdat ik dacht, dit vinden zij mooi. Dit vinden zij geweldig. Dit vindt iemand anders de juiste weg. Dus dat was mijn eerste au waarin ik ontdekte, oh, ik heb te werken met mijn levenslust. Dus hoe speelt dit onderwerp, of het onderwerp wat van belang is voor jouw oefening, een rol in je leven? En welke ontwikkeling heb jij daarin meegemaakt? Dus voor mij, ik ben toen op zoek gegaan naar hoe kan ik mijn levenslust laten stromen? En welke dingen heb ik daarvoor te doen? En ik heb daar allerlei verschillende oefeningen in gedaan. Ik heb er van allerlei leermeesters in gehad. Maar ik heb ook zelf steeds weer onderzocht hoe stroomt de levenslust in mij en wanneer stroomt die in. Dat is heel belangrijk om die verschillende onderwerpen voor jezelf helder te hebben als je een oefening maakt. Dus welke ontwikkeling heb je erin meegemaakt en wat zijn de kantelpunten geweest of de leerfase geweest? En wat heb je gedaan of ervaren of ervoeld, gevoeld of besloten om over dat kantelpunt heen te komen? Dus voor mij was bijvoorbeeld het moment dat ik na, denk 3 maanden zo ongeveer, op de keukenvloer heb gelegen en naar het plafond heb gestaard. De zin die in mij opkwam, wat zou ik doen als ik meer zou genieten van mijn burn-out? Dat was de opening voor meer sensualiteit en meer pleasure en meer genot toe te laten in mijn leven. Dat was de ingang die nog steeds de lading is voor dat wat ik doe. Hoe kan ik hier meer van genieten? En nu kom ik niet meer vanaf een keukenvloer. Nu kom ik vanaf het punt dat ik al heel veel verbinding en stroming en levenslust in mezelf heb. En dan nog steeds kan ik mezelf afvragen, hoe kan ik hier nog meer van genieten? Hoe kan ik me nog meer openen voor dit moment? Dus de vraag, vanuit welke bron ontwikkel jij deze oefening? Dat is een hele belangrijke vraag om mee te beginnen. En dan, welke reis wil jij dat je deelnemers afleggen? Dus van welk beginpunt naar welk eindpunt werk je? Waar stappen mensen in en waar stappen mensen uit? Wat wil je bereiken met je initiatie of je oefening? Welk inzicht of welke ervaring of welke transformatie wil je hier meegeven? En wat is het gedeelde vertrekpunt waaruit jullie beginnen? Dat is ook belangrijk, hè? Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten mensen in je training. Als je met groepen werkt, als je met 1-op-1 werkt, dan is dat wat minder. Maar het is handig om oefeningen te ontwikkelen die je met meerdere mensen kunt gebruiken. Of 1-op-1 na elkaar kunt gebruiken. Dus dat je met meerdere klanten waarmee je 1-op-1 werkt, wel dezelfde oefening kunt gebruiken, omdat je anders de hele tijd opnieuw aan het ontwikkelen bent. Dus je hebt een bepaald vertrekpunt nodig, terwijl je ook in de gaten houdt, ik heb allerlei verschillende mensen. Ik heb allerlei verschillende klanten met verschillende geschiedenissen, verschillende ervaringen, verschillende gedragspatronen, verschillende voorkeuren in ontwikkelingen. Dus je hebt een gedeeld vertrekpunt nodig, terwijl je tegelijkertijd die diversiteit in je hoofd houdt. En hoe breng je dan je deelnemers naar dat gezamenlijke vertrek? Nou, voor mij werkt bijvoorbeeld deze podcast heel goed, omdat ik daar ontzettend veel in uitleg. En jij als potentiële klant al heel veel meekrijgt van mijn manier van werken, mijn manier van kijken, mijn manier van doen. En de basisdingen al in je op hebt genomen. Dus mijn klanten weten wat het vrouwelijk principe is. Ze weten hoe ik aankijk tegen bijvoorbeeld sensualiteit of tegen de horizontale en de verticale verbinding. Of nou ja, noem maar allerlei onderwerpen die ik in deze podcast heb behandeld. Maar ook aan het begin van een oefening schep ik een soort van gezamenlijke ruimte. Ik leg uit wat het principe is van de oefening, waar we naartoe gaan. Begin en eindpunt. Ik zit gelijk even te denken, dus je hoort me nu stil zijn, omdat dit bij Rooted, het programma wat ik nu geef, anders is. Juist omdat ik daar zo expliciet heb gezegd, dit is geen programma. Ik neem jullie alleen maar mee in mijn ochtendoefeningen. En je kan eruit halen wat jij eruit haalt door zelfreflectie te doen op hoe dit speelt in je dagelijks leven. Maar ik geef geen context of uitleg of bedding zoals ik dat wel doe in voluit vrouw zijn. Waarin ik dus een hele dag heb en een heel jaar heb om je in mee te nemen. Dus er is een verschil in het soort oefeningen dat ik geef in voluit vrouw zijn. En het soort oefeningen, het meer, ik wou zeggen praktisch, maar dat is het ook niet echt. In de daily practices die ik geef met Rooted. Goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar in ieder geval wil je dat je een gezamenlijk vertrekpunt hebt. En wil je dat je na kunt denken over wat het einddoel zal zijn van de oefening. Niet dat iedereen uitkomt bij hetzelfde einddoel, maar wel dat jij een bepaalde focus inbrengt. En dan kunnen mensen nog steeds ervaren wat ze ervaren. Ook omdat ieder mens eigen is. En omdat ieder mens op een uniek punt in zijn leven staat. Waarop jij binnenkomt met de begeleiding. Maar je hebt wel een richting. Nou, superbelangrijk. Dan als derde. Voor wie is deze initiatie bedoeld? Wie heb je tegenover je? Waar lopen deze mensen tegenaan? Waar hunkeren ze naar? Hoe is dit toepasbaar in hun leven of hun werk of hun relatie of in gezondheid of waar je dan ook maar mee werkt? En wat zouden ze al moeten kunnen weten of doen of gedaan hebben voordat ze in deze oefening van jou stappen? Anders gezegd, wat is het niveau van je klant? En waar heb je op aan te sluiten met jouw oefening of initiatie? Super belangrijk om daarin de verbinding ook te kunnen voelen tussen jou en je klant. En dus is het ook belangrijk dat je daarin jezelf kan openen voor je klant. Dus in de vraag voor wie is dit belangrijk of voor wie geef ik dit, is tegelijkertijd een zelfonderzoek van belang. In hoeverre kan ik mij openen? Voor diegene, voor die klant, voor die potentiële klant. Of voor degene die tegenover me zit, heel praktisch, kan ook. Dus dat zelfonderzoek is van belang, omdat je je voor sommige mensen gewoon niet kunt openen. Omdat dat gewoon echt heel lastig is. Jij hebt ook je voorkeuren, jij hebt ook je geschiedenis, jij hebt ook je patronen. En dan heb je te weten, omdat je kunt wel werken met bepaalde klanten, maar met de ene klant kun je veel gemakkelijker een verbinding maken, veel gemakkelijker je hart voor openen dan andere klanten. En zodra je moeite hebt om je hart te openen, dan wordt de oefening lastiger om te geven. Dus wees daarvan bewust voor wie je je wel en niet kan openen. Nou, dan is het natuurlijk super belangrijk de omgeving. Welke setting of omgeving vraagt deze oefening? En dan kun je denken aan de ruimte, aan de vorm van veiligheid, aan gesloten of open gordijnen. Je kunt denken aan, zitten we in een cirkel of zijn we juist in een hele lange kamer waarin matjes zoals de yoga bijvoorbeeld tegenover elkaar kunnen liggen, waarin dat prima werkt. Maar soms met andere oefeningen werkt het juist veel minder goed dat je mensen tegenover elkaar zet, omdat het dan lijkt alsof er een divide is. Ik tegenover jij. En dan is een cirkel veel handiger. Of wil je dat mensen dicht bij elkaar zitten om intimiteit op te wekken? Of wil je juist meer ruimte tussen de matjes, waardoor er een eigen space gecreëerd kan worden? Wil je wel of geen aanraking? Welke attributen heb je nodig? Welke zintuigen wil je stimuleren of inzetten? En hoe prikkel je ze dan? En met welk doel? Bijvoorbeeld, wij hebben een tijd lang gewerkt in een ruimte waarin er centrale verwarming was. En waarin we dus niet de bron van de warmte konden zien. En nu werk ik in een plek waar er een houtkachel is. Niet met houtjes, maar met, hoe heet dat ook weer, een pelletkachel. Dus er is wel verbranding, maar er is allemaal van die korreltjes. Dus dat geeft ook een bepaald soort geluid in de achtergrond. Zo brrr, korrelen er weer wat korreltjes naar beneden, naar het vuurtje. Dat kan heel prettig zijn. Het kan ook heel afleidend zijn. Het is ook belangrijk om mee te nemen. Hoe ziet mijn ruimte eruit? En is er rust nodig in de kleuren, de materialen, de omgeving? Of vind ik dat minder belangrijk? En heb ik het te doen met wat ik heb? Ik heb bijvoorbeeld gewerkt in een zaal die midden in het centrum lag van Arnhem. Die super uitgebalanceerd was. Maar als we dan pauze hadden en we stapten naar buiten, dan stond je gelijk op een druk plein vol met auto's. En nu werk ik in een ruimte die wat minder uitgebalanceerd is in kleur. Maar wel weer een prachtige vorm heeft. Dus bijna kathedraalachtige vorm. En die aan een park ligt. Dus als je naar buiten stapt, is het veel stiller. En ik ben blijer met die zaal dan de eerste zaal. Terwijl er ook dingen zijn waarvan ik denk, oh, als het nou wat net iets meer een warmere kleur had gehad. Bijvoorbeeld, we hebben nu een grijzere vloer. En dat brengt wat kou met zich mee. Dus dat betekent dat ik in oefeningen vaak de kachel wat hoger zet. Omdat dat dan weer opheft. Dus zo is het van belang om te kijken naar wat doet mijn oefening in de, of wat doet mijn omgeving in de oefening. Maar ook, hoe creëer je nou veiligheid? Hoe creëer je nou vertrouwen? Hoe creëer je nou openheid bij je deelnemers voor hetgeen wat jij aanbiedt? En hoe ga je om met bijvoorbeeld angsten en schaduwkanten en schaamte die ook binnenkomen in een oefening? Want meestal werk je met oefeningen waarin je door een bepaalde put gaat of via een top gaat. En bij alle twee, een put of een top, krijg je te maken met dit soort achterkanten van iemand. En hoe ga je daarmee om? Hoe zit dat in je oefening ingebed in de omgeving? Nou, dan hebben we er nog twee. De eerste is voor jouzelf als begeleider. Hoe zou jij je willen voelen in het geven van deze oefening? Wanneer ervaar jij dat de oefening geslaagd is voor jezelf in het geven en voor je deelnemers? En dit vraagt ook zelfonderzoek. Bijvoorbeeld, wat zou een valkuil kunnen zijn bij het geven van die oefening? In de eerdere aflevering had ik het over dat je lef nodig hebt om je eigen oefeningen te maken. Omdat je je eigen innerlijke angsten en blokkades tegenkomt. En dat je daar voorbij hebt te stappen omdat je je eigen authenticiteit door jezelf heen laat stromen. En dat dat dingen kunnen zijn als ik kan het niet, of ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet waardevol, of wat heb ik nou te bieden, terwijl mijn leermeester veel meer te bieden heeft, dus kan ik beter zijn of haar oefening doen. Dat komt je dus tegen in het creëren van je eigen oefening. Dus onderzoek welke valkuil bij jou getriggerd kan worden in het geven van deze oefening. En wat heb jij te doen om niet in die valkuil te stappen. Om jezelf oké te laten zijn. In het geven. Hoe kun je jezelf ondersteunen of voeden of gedragen voelen in het geven? En wat heb je nodig om eigenaarschap te kunnen geven aan je deelnemers? Om support te regelen voor hen? En tegelijkertijd ook dat zelf te kunnen ervaren. Dus zelf eigenaarschap te hebben over jouw manier van begeleiden, jouw support, jouw gedragenheid, jouw gronding. En wat zijn je verantwoordelijkheden hierin, in deze oefeningen, en wat niet? Wat kun je dus creëren of faciliteren? En waarin heb je jezelf over te geven aan dat wat er gebeurt? Nou, dan hebben we er nog één en dat is afbakening en kaders. Mooi dat dat weer ook aan het eind komt van deze aflevering. Waarin ik ook weer af moet kaderen, want ik kan hier eindeloos over doorpraten. Ik vind dit echt zo'n heerlijk onderwerp. Je eigen oefeningen maken. Ik doe het echt de godganse dag door en ik vind het ontzettend leuk. Dus afbakening, wat een woord. En kaders. Welke tijdsduur heb je? Superbelangrijk. Kun je jezelf daaraan houden? Ik heb heel veel trainingen gehad van mensen in het vrouwenwerk waarin er geen afbakening was. Waarin er gezegd werd, de dag duurt tot 5 uur en dan was het 5 uur en dan liep het nog een beetje door en om 5:10 werd er gezegd, moet er iemand naar huis, want anders duurt het nog tot 5:30. Frustrerend. Niet omdat ik weg hoefde, maar gewoon omdat er geen afbakening was. Geen helderheid. Geen grens. Ik heb ook veel gewerkt met begeleiders die van tevoren niet nadenken over wat ga ik geven, maar zich gewoon openen voor de stroom van het moment. Dat werkt goed natuurlijk in het vrouwenwerk, omdat dat het vrouwelijk principe is. Hè? Jezelf openen en door je heen kunnen laten komen wat er komt. Je geïnspireerd kunnen laten zijn door het moment. Maar daarin mis ik dan heel erg duidelijk dat mannelijke principe van structuur, van focus, van kadering en de veiligheid die je daarmee je klanten biedt. Dus bijvoorbeeld in Rooted zeg ik, de practice duurt van 9:00 tot 9:30 en ik zorg dat ik altijd om 9:30 klaar ben. Ik kan een oefening hebben bedacht die veel langer duurt. Het kan ook zijn dat we ergens halverwege zitten. Maar toch zorg ik dat ik afrond om 9:30, omdat ik weet, mijn klanten houden er rekening mee. Sommigen hebben om 9:55 weg te gaan. En sommigen willen nog tot 10:00 blijven, omdat er dan nog ruimte is voor uitwisseling. Maar ik heb beloofd dat de practice duurt van 9:00 tot 9:30. Dus dat is wat we doen en dat is waar ik me aan hou. En ook als ik merk, dus bijvoorbeeld, dat een oefening korter duurt, dan neem ik nog ruimte voor extra integratie of voor andere dingen. Of ik breid wat uit in het moment. Maar ik zorg 9:30. Super helder. Dus welke kaders qua positionering heb je? Dus dat is tijd. Maar dat is bijvoorbeeld ook, blijf je op je mat of mag je door de hele ruimte lopen? Ben je bezig met elkaar of ben je vooral bezig in je eigen lijf? Ben je met één zintuig bezig of met alle zintuigen? Is dit iets waarin iemand heel specifiek jouw beweging moet volgen? Of mag iemand volgen wat er in haar eigen lijf opkomt? Nou, dan is er natuurlijk ook nog de kaders en de afbakening voor jou. Hoeveel deelnemers wil je hebben? Wat kun je maximaal begeleiden? En hoe is deze initiatie of oefening ingekaderd in je gehele traject of je gehele programma of je gehele tijdsduursessie die je nu hebt met je klant of je klanten? En welke andere voorwaarden of grenzen of kaders zijn er voor deze oefening voor jou en voor je klant van belang? Nou, om even samen te vatten. We hebben dus eerst uit welke bron ontwikkel jij de oefening? Dan het doel. Welke reis van begin of eindpunt wil je de deelnemers laten afleggen? Voor wie is deze initiatie of oefening bedoeld? Welke omgeving heb je mee te maken of welke omgeving wil je creëren, zodat je het beste uit die oefening kan halen? Hoe is het voor jou? Wat heb jij nodig? En wat zijn je afbakeningen en je kaders waar je mee te dealen hebt? Of waar je die je juist wil inbrengen. 6 dingen waar je mee te maken hebt als je je eigen oefeningen of je eigen initiaties wil maken. En wat ik van harte aanbeveel, omdat je niet de papegaai wil zijn in jouw werkveld, maar juist die authentieke bron vanuit jouw binnenste naar buiten wil laten stromen, zodat je de perfecte klanten krijgt voor jou, maar ook zodat jij het beste van jezelf in deze wereld kunt achterlaten. Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Ik denk het wel. Ik hoop dat je hebt meegeschreven, anders moet je nog even terug en nog even aantekeningen maken. In de volgende aflevering ga ik je meenemen in het proces dat je in zo'n zelfgemaakte oefening eigenlijk gaat. Ik had het er al heel erg kort over in deze aflevering, een top of een dal. Ik ga je de verschillende fasen van een oefening meegeven, zodat je een kader hebt waarop jij je eigen oefeningen kan maken. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dat heb ik al uitgelegd in de aflevering hiervoor. En ik denk ook dat je er meer vervulling van krijgt in je eigen werk. En dat is natuurlijk wat we het allerliefste willen. Dat onze levenslust gaat stromen als we ons werk doorgeven aan anderen. Dat we aangaan van binnen. Want als jij aangaat, gaat je klant ook aan. En dat is wat meer plezier in deze wereld brengt. Wat meer verbinding in deze wereld brengt. Wat meer joy en lust in deze wereld brengt. En wat ook de groeikracht is van de dingen die hebben te ontstaan in deze wereld. Nou, dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering. Doei doei!